Vanwege het periodiek aftreden van ambtsdragers worden de mans lidmaten in de gelegenheid gesteld namen in te dienen van broeders die u geschikt acht voor het ambt van oudeling of diaken. U kunt deze namen inleveren bij de scriba broeder J. de Boer. Dat kan tot en met uiterlijk 23 januari. Wat de data betreft geldt, zo de Heere wil en wij leven. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen gaan zingen vanwege het overlijden van zuster Uitshoren uit de 102e psalm en daarvan het 15e vers. Als een kleed zal het al verouden, niets kan hier zijn stand behouden, maar gij hebt erop gewezen nooit verandering te vrezen. Vers 15 van 102. Luisteren we allereerst naar de heilige wet van de Heere, om daarna te gaan zingen uit het gebed des Heeren. Het 7e vers. Leid ons in geen verzoeking ooit. Verberg ons voor uw aanzicht nooit. Vers 7 van het gebed des Heeren naar de wet des Heeren. En daarna willen we lezen uit het Nieuwe Testament. Het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Het 2e hoofdstuk. De versen 1 tot en met 12. De schriftlezing Johannes 2. De versen 1 tot en met 12.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog gaan dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en er rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. De dag was er een bruiloft te Kana in Galilea en de moeder van Jezus was al daar. En Jezus was ook genood en zijn discipelen tot de bruiloft. En als er wijn ontbrak, zei de moeder van Jezus tot hem, zij hebben geen wijn. Jezus zeide tot haar, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn ure is nog niet gekomen. Zijn moeder zei tot de dienaars, zo wat hij uw lieden zal zeggen, doet dat. En al daar waren 6 stenen watervaten gesteld, naar de reiniging der Joden, elk houdende 2 of 3 metreten. En Jezus zeide tot hen, vult de watervaten met water. En zij vulden ze tot boven toe. En hij zeide tot hen, schep nu en draag het tot de hofmeester. En zij droegen het. Als nu de hofmeester het water dat wijn geworden was geproefd had, en hij wist niet van waar de wijn was, maar de dienaren die het water geschept hadden, wisten het. Zo riep de hofmeester de bruidegom en zeide tot hem, alleman, zet eerst goede wijn op. En wanneer men wel gedronken heeft, alsdan de mindere. Maar gij hebt de goede wijn tot nu toe bewaard. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan, te Kana in Galilea. En heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Daarna ging hij af naar Capernaum. Hij en zijn moeder en zijn broeders en zijn discipelen. En zij bleven al daar niet vele dagen.
De tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, het 11e vers. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galilea en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Ter voorbereiding op de prediking willen we gaan zingen de 23e psalm, alle 3 de versen 1, 2 en 3 van 23. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. Straks na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 45e psalm. En daarvan het zevende vers, vers 7 van 45. Straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, als iemand ergens is aangesteld, dan zijn we altijd toch ook benieuwd naar iemands eerste daden. Het geldt voor een nieuwe directeur op school, voor een nieuwe teamleider op de zaak, nieuwe burgemeester in de gemeente of een nieuwe collega op de werkvloer. Want vaak kun je uit iemands eerste handelingen al een beeld gaan vormen van de persoon. Want dan zie je al snel waar zijn prioriteiten liggen, wat zijn sterke kanten zijn, wat iemand in zijn mars heeft. In die eerste 100 dagen worden daarom ook wel als cruciaal gezien voor een pas benoemde. En die 100 dagen die zijn dan ook een goede voorspeller voor het succes van deze persoon en hoe hij zich verder ontwikkelt. Zouden kunnen zeggen dat ligt bij de Heere Jezus niet anders. Het is nog maar kort geleden dat hij door Johannes de Doper bij de Jordaan publiekelijk is aangesteld als de lang verwachte Messias. En nu staat hij aan het begin van zijn openbare ambtsbediening. Werelds gezien zouden we zeggen dat Jezus nog binnen de 100 dagen tijd zit. Het is in die tijd dat hij zijn eerste wonder doet. En daarmee laat hij ook direct zien waartoe hij op deze aarde gekomen is. Het brengt ons bij onze tekst. Als thema zetten we boven de prediking Jezus' eerste wonder. 3 gedachten. Verricht op een boerenbruiloft. Getuigt van de hemelse bruiloft en nodigt tot de koninklijke bruiloft. Jezus' eerste wonder. Verricht op een boerenbruiloft. Getuigt van de hemelse bruiloft en nodigt tot de koninklijke bruiloft. Ik denk, jongens en meisjes, dat de meesten van jullie al wel eens op een bruiloft zijn geweest. Het kan de bruiloft zijn geweest van een oudere broer of zus. Of van een oom of tante van jou die gingen trouwen. Misschien, en die zullen er ook wel zijn, die wel eens op de bruiloft zijn geweest van de juf of van de meester. En een bruiloft is altijd weer iets bijzonders. Het is een feestdag. Iedereen die blij is en iedereen die lacht. 2 mensen hebben elkaar gevonden. 2 harten die vloeien samen en 2 levenswegen gaan voortaan samen op. Zo'n moment is ook wel een feest waard. Dat is bij ons zo. Maar in het oude Israël was dat niet anders. Er duurde een bruiloftsfeest trouwens een hele week. En vreugde op een bruiloft, op een trouwdag, is heel begrijpelijk. Ja, want het huwelijk is toch het enige wat de mensheid uit het paradijs heeft meegenomen. En elke huwelijkssluiting herinnert dan toch ook aan het verloren gegaane paradijs. Daar bracht God immers man en vrouw samen. En daar gaf de Heere aan Adam Eva. Zij vulden elkaar aan. Ze voelden elkaar aan. Ze complementeerden elkaar. Ze waren bestemd voor elkaar. Veel heeft de mens bij de uitgang van het paradijs moeten achterlaten. Beeld van God lag in gruzelementen. Het wandelen met God was voorbij. De rust, de harmonie, de vrede, het was er niet meer. Maar elkaar hadden ze nog wel. Het huwelijk van Adam en Eva bleef wel intact. De paradijsbloem van het huwelijk mocht buiten het paradijs verder bloeien. En deze inzetting heeft God behouden voor de mens. En een huwelijksdag is dan ook iets moois, iets paradijselijks. Waar je naar mag verlangen, waar je om mag bidden en waar je ook naar uit mag zien. Want juist die ontluikende liefde tussen man en vrouw, die roept de herinnering weer op en wakkert het verlangen ook weer aan naar die tijd waarin het volmaakt goed was. En op een bruiloft heerst daarom ook een feeststemming. Nu lezen we dat de Heer Jezus ook op zo'n bruiloftsfeest was. En Jezus was ook genood en zijn discipelen tot de bruiloft. Jezus was dus ook een van de feestgangers. Best apart, of niet? Want de prediker, die had het immers gezegd. Dat het beter is te gaan in het klaaghuis dan te gaan in het huis des maaltijds. Geldt dat voor Jezus dan niet? Want bij een begrafenis is er toch meestal meer opening om het woord te horen dan op een bruiloft. Dat weten we allemaal. Als bij een broodmaaltijd op een bruiloft de dominee of de vader van de bruid of de bruidegom, als die de Bijbel pakt om een stukje te lezen, hoe dikwijls wordt het dan niet eigenlijk iets gezien als een hinderlijke onderbreking van het onder onsje dat de tafelgasten met elkaar hebben. In het rouwhuis ligt het anders. Daar is vaak behoefte aan troost en woorden van hoop. En dan proef je ook het verlangen om door het woord onderwezen, bemoedigd en geleid te worden. Maar Jezus is hier op een bruiloftsfeest onder de gasten. Johannes de Doper, die boeteprofeet, die kwam niet op zulke plaatsen. Die gebruikte, zo lezen we in Lucas 1, vers 15, geen wijn of sterke drank. Die leefde aan de rand van de woestijn. Die onthield zich van alle geneugten van de wereld. Johannes de Doper is een asceet. Maar zo was de Heer Jezus dus niet. En dat zal voor Johannes en Andreas, die immers eerst met Johannes de Doper optrokken, ook een behoorlijke verandering zijn geweest. Een van de eerste gangen die ze met de Heer Jezus gaan, is de gang naar een bruiloft. Dat waren ze niet gewend uit hun tijd met de doper. Jezus was ook genodigd en hij was daar op die bruiloft. Dat laat toch wel zien dat de Heer Jezus ons in alles gelijk is geworden. Hij stond midden in het gewone leven. Hij deelde in het verdriet, maar ook in de vreugde. En hij genoot van de goede dingen van het leven. Dat had de prediker ook gezegd. Dat je mag genieten en met vreugde mag eten en drinken. Inderdaad, hij kwam bij ons heel gewoon. De Zoon van God als mensenzoon. Hij kwam ook op een bruiloftsfeest. Het was ergens in Cana. Zo'n boerendorp dicht bij Nazareth. Het was niet dat de Heer Jezus er toevallig langskwam en besloot er een kijkje te nemen. Nee, hij was zich heel bewust. Hij was uitgenodigd op dit feest. Blijkbaar was er dus een close band tussen de Heer Jezus en het bruidspaar. Wat zal het zijn geweest? Familie van de Heer Jezus? Een bekende uit de buurt? Er is een oude bron, een Koptisch evangelie, die zegt dat Maria, zijn moeder, dat hij de zus was van de moeder van de bruidegom. En er is zelfs terug te vinden in een oude bron dat het misschien wel Johannes zelf was die de bruidegom was van dat feest. Hoe dan ook, we weten dat die precies, en het is ook niet het belangrijkste. Jezus is er. En daar gaat het om. Is dat trouwens niet iets heel moois? Dat het bruidspaar Jezus heeft uitgenodigd op een bruiloftsfeest. Dat hoort toch ook zo? Of niet, jongelui? Hoe zou je anders ooit je huwelijk kunnen ingaan? Als Jezus Christus er niet bij is, dan mis je huwelijk wel de belangrijkste daggast. En is dat geen belangrijke les? Allereerst voor jullie jongelui. Laat Jezus erbij zijn. In je verkering, in je relatie, op je trouwdag. En dat geldt ook voor in het huwelijk. En hoe is dat nou? Is de Heere Jezus in jullie relatie? Afgelopen week kreeg ik een appje van een bezorgde moeder. Die zich zorgen maakte over de invulling van de relaties van de jeugd. Ook de jeugd binnen onze gemeente en binnen ons dorp. En ze had schokkende verhalen gehoord van haar kinderen. Dat je eigenlijk pas echt verkering zou hebben als je met die ander al het bed had gedeeld. En dat de seksuele intimiteit in de relaties de boventoon voert. En ze maakten zich terecht zorgen over welke gevolgen dat heeft voor de langere termijn. En daarom mogen we en zullen we die vragen toch ook hebben te stellen, in het bijzonder aan de stelletjes onder ons. Maar even goed aan degene die nog geen verkering hebben, maar dat misschien best wel zouden willen. Natuurlijk. Je hoeft niet bij de allereerste date te vragen of die ander ook uit de Bijbel leest. Maar als je dat na 4 maanden verkering nog niet weet, en natuurlijk, je hoeft niet direct na het aangaan van een verkering samen te gaan bidden. Maar als je dat na 10 maanden verkering nog nooit hebt gedaan, natuurlijk, je hoeft niet op de eerste zondag nadat je een relatie hebt aan die ander te vragen of hij of zij de Heere Jezus kent. Maar als die vraag nog nooit is gesteld, terwijl je al druk bent met je trouwplannen, zou je niet een hele andere relatie doorkrijgen. Want dit soort vragen geeft dan toch ook een bepaalde diepgang aan de relatie. Het voorkomt toch ook dat een verkering plat en oppervlakkig wordt. En het bewaart je er toch ook voor dat je, niet, dat je alleen maar ziet op het uiterlijk en niet verder dan dat. Het kan zijn dat je druk bent met allerlei voorbereidingen voor je trouwdag. Trouwlocatie, het aantal daggasten, wat je wil eten, waar je ook de foto's wil laten maken. Maar het belangrijkste vergeet je toch niet. Als er een bruiloft is, is het namelijk zo nodig dat Jezus Christus ook van de partij is. Als dat niet zo is, kun je maar beter niet gaan trouwen. En als je een relatie hebt waar de Heere Jezus niet welkom is, kun je het ook maar beter direct uitmaken. Het bruidspaar in Cana had Jezus uitgenodigd. En hij had een aantal van zijn discipelen meegenomen. Het zullen nog niet al zijn discipelen zijn geweest. Het is immers pas net na zijn publieke beëdiging bij de Jordaan. Want Johannes die geeft ons een dagelijks verslag. En we kunnen dat zo volgen. Johannes 1, vers 29 is voor de eerste keer dat dat klinkt. Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komen. Dat is dus de dag dat Jezus is gedoopt. En dan vers 35. Des anderen daags wederom stond Johannes en twee uit zijn discipelen. Dat is dan de dag nadat Jezus is gedoopt. En dan nog een keer in vers 44, des anderen daags wilde Jezus heen gaan naar Galilea. Dat is dan de tweede dag na zijn doop. En dan in Johannes 2, vers 1. En op de derde dag. Dat is dus de derde dag na zijn doop. Die kring die was dus toen nog heel klein. Een aantal discipelen waren erbij. En de moeder van Jezus is er ook. Hoorden ze ook bij de gasten? Of was er een van de vrouwen die hielp in de bediening? In vers 12 lezen we in elk geval dat zijn broers er ook bij waren. Dus vermoedelijk was wel heel de familie erbij aanwezig. Over Jozef vernemen we niets. Jozef was dan ook vermoedelijk al gestorven. Maar op die boerenbruiloft in Cana is Jezus aanwezig. En daar zal Jezus nu zijn eerste wonder verrichten. En dat brengt bij de tweede gedachte. Getuigd van de hemelse bruiloft. Want het feest is in volle gang, er wordt gelachen, iedereen is vrolijk. Nee, het is niet als met de wereldse feesten van vandaag, met veel te harde muziek en met veel te veel drank. Zo'n feest zijn waar Jezus ook echt niet zou komen. Hij is immers de zondeloze, die geen gemeenschap kan hebben met het kwaad, die afgescheiden leeft van de zonde. Als op die bruiloft een overdaad was geweest van wijn, was de Heere Jezus al lang vertrokken geweest. Dat is trouwens een les waar vragen liggen voor ons. Hoe zijn onze feestjes? Er zijn feestjes waar je dus echt niet komen kan. Bruiloftsfeesten die alles behalve christelijk zijn. Trouwerijen waar eigenlijk de sfeer van de wereld hangt. Als dat zo is, dan kun je daar maar beter weggaan. In Cana is dat anders. Terwijl het bruidspaar met de feestgangers zich vermaken, ziet de bediening dat er een probleem dreigt te ontstaan. En als er wijn ontbrak, dat zou toch wat zijn. Dan zou het feest moeten worden afgebroken. Een feest zonder wijn was namelijk niet voor te stellen. Wijn is namelijk het beeld van de vreugde. Door God gegeven om blij mee te zijn. Maar nu is de wijn bijna op. Daar zit meer achter, want Kanaan was toch een land van overvloed, ja ook overvloed van wijn. En in het profetenboek Amos lezen we dat als God zijn volk weer herstelt, dan stromen de bergen van wijn. En bij Jeremia lezen we, als God zich in gunst keert tot zijn volk, is er een overvloed aan wijn. En als God Israël zijn liefde schenkt, zullen ze zijn als de wijn van de Libanon, zo lezen we in Hosea. De wijn ontbrak. Een tekort aan wijn spreekt dan ook van het oordeel. Als de wijn ophoudt, betekent dat dat God zijn zegen inhoudt. Je zou het maar moeten meemaken op je trouwfeest. Reken maar dat iedereen er schande van spreekt en het zou het bruidspaar jarenlang achtervolgen. Iedereen zou hen dan herkennen als dat bruidspaar waarbij het feest in het water viel. In de voorbereiding is er duidelijk iets niet goed gegaan. En dat valt het bruidspaar en de ceremoniemeester aan te rekenen. Geen wijn. Weg is dan de feestvreugde. Zou het bruidspaar dan alle gasten naar huis moeten sturen? Maria voelt aan dat dat spannend wordt. Waarom weten we niet, maar ze voelt zich blijkbaar verantwoordelijk. En dan gaat ze met haar nood tot de Heere Jezus. En als er wijn ontbrak, zei de moeder van Jezus tot hem, zij hebben geen wijn. Zij legt het probleem dus bij Jezus neer. Dat is zo gek trouwens nog niet. Met uw nood tot Jezus gaan. Jouw problemen neer te leggen bij Hem. Is toch nog altijd het beste wat je kan doen. Dus wat je ook bezighoudt en waar je ook mee zit, waar je niet uitkomt, leg dat bij de Heere Jezus neer. Wat zou ze nou van hem hebben verwacht? In elk geval gaat Jezus er niet op in. Vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uren is nog niet gekomen. Hij maakt Maria duidelijk dat niet zijn moeder, maar zijn vader de tijd van zijn optreden bepaalt. We zien hier het verschil. Maria die zegt, Jezus, doe er wat aan. De wijn is op. Jezus die tegen haar zegt, ga niet te snel, Maria. Mijn uren, dat wil dus zeggen ook de uur van zijn lijden en sterven, is nog niet gekomen. Hierin zien we trouwens ook een les. Jezus laat wel eens op zich wachten. De Heere doet alles op zijn tijd. Dat is niet eenvoudig. Maar wel de beste oefenschool. Want zo wordt toch ook geleerd om jezelf voortdurend te oefenen in de gedurige overleggingen van het geloof. Waarbij je hart zich elke keer weer heeft te richten op Gods beloven spreken. Om het daarvan te verwachten. De Heere die laat wel eens wachten. Maar Maria die blijft er wel het vertrouwen houden dat Jezus voor een oplossing kan zorgen. En met dat vertrouwen is ook niet beschaamd uitgekomen, want Jezus gaat dat ook doen en we lezen dat in de versen 6 tot en met 10. Die 6 watervaten die er staan, bedoeld voor de rituele wassingen, symbolen van de Joodse reiniging. Die watervaten die tot de rand toe gevuld moesten worden. En 1 metreet is dan zo'n 40 liter, dus houden de 2 of 3 metreten, dat wil dus zeggen zo'n 80 tot 120 liter, 6 watervaten, dus zo bij elkaar zeg maar zo'n 600 liter. En toen moesten de bedienden daaruit scheppen en brengen naar de hofmeester, naar de ceremoniemeester. En als die hofmeester het proeft, is zijn verbazing groot. Wat is dit? Hoe komen jullie daaraan? Want hij proefde een wijn die beter was dan hij tot hiertoe had gesmaakt en tot hiertoe was geserveerd. Die nieuwe wijn die veel beter is dan de oude. Wat een opluchting zal dit de ceremoniemeester hebben gegeven. Het feest kan doorgaan. Maar, en daar gaat het met name vanmorgen om, wat is dit nou geweest? De apostel Johannes geeft jaren later zelf de verklaring. Dit beginsel der tekenen. Hij was er zelf bij. Hij is al die jaren met de Heer Jezus opgetrokken. En als hij dan later terugkijkt en het evangelie gaat schrijven, dan schrijft hij, dit was nou het begin van Jezus' wondertekenen. Dit was de inzet van de tekenen waarmee de Heer Jezus zijn heerlijkheid toonde. Teken van Jezus' macht. Maar slechts een begin voor de volle openbaring van Jezus' heerlijkheid is het nu de tijd nog niet. Dat laat nog op zich wachten, maar iets daarvan wordt hier al onthuld. En waarom hier? Waarom op een bruiloft? Waarom nu bij een feest ter gelegenheid van een huwelijkssluiting? Het eerste teken dat Jezus doet is dat de bruiloft door moet gaan. En is dan die boerenbruiloft in Cana nou willekeurig door de Heere Jezus gekozen? Nee, beslist niet. Want is het huwelijk, is dat niet het Bijbelse beeld voor de relatie van de eeuwige God met zijn volk Israël? En wordt de liefde van God voor een zondaarsvolk, wordt dat niet weerspiegeld in dat beeld van een huwelijk? Want nergens vind je toch uiteindelijk ook dat treffende verwoord als we kijken naar Efeze 5... waar het beeld van de liefde van Christus voor zijn volk wordt voorgehouden als voorbeeld voor hoe het moet zijn tussen man en vrouw in de band van het huwelijk. En nu dreigt in Cana op die boerenbruiloft een kink in de kabel te komen. Die paradijsbloem die dreigt te verpieteren. De wijn is op, de vreugde is weg. En zelfs het huwelijk, de bloem uit het paradijs, die zucht onder de gevolgen van de zonde. Allerhande ellende en tegenspoed blijft die gehuwde niet bespaard. En Jezus grijpt in. Anders was dat feest snel afgelopen. Had het huwelijk direct op punt van barsten gestaan? Was er spanning gekomen tussen het bruidspaar? Maar Jezus zorgt ervoor dat dit aardse huwelijksfeest, deze boerenbruiloft, door kon gaan. Zijn werk begint op een bruiloft, omdat al zijn werk in het teken staat van een bruiloft. Hier in Cana zien we al direct wat zijn taak is. Jezus kwam in Kana, opdat die bruiloft door kon gaan. Zo kwam Jezus naar deze aarde, opdat er een andere bruiloft door kan gaan. Die hemelse bruiloft tussen God en zijn volk. Want het doorgaan van die bruiloft staat immers onder druk. De bruid die is er vandoor gegaan. Die er een ander op nahoudt. Die God de rug heeft toegekeerd. Die het in de wereld is gaan zoeken. Want de relatie tussen de eeuwige God en het volk van Israël. De relatie tussen de eeuwige God en de mens is dan door de zondeval verstoord. Die relatie is door de zonde van de mens verbroken. We hebben dat voor onszelf ook leren verstaan. We hebben gezien de breuk die er ligt tussen God en onze ziel. Dat we beseffen dat we bij God in de schuld staan. Dat die liefdesband, zoals die er was in het paradijs, tussen de schepper en het schepsel, dat die verdwenen is. We zouden kunnen zeggen, die hemelse bruiloft, die staat toch op het spel. Want zoals u bent, zwart, zondig, schuldig, zo kunt u daar niet komen. En zo bent u daar niet welkom in die bruiloftzaal. Daar hoort u niet zoals u bent in uzelf. Maar nu is de Heer Jezus gekomen om de relatie tussen God en een zondaarsvolk te gaan herstellen. En in hem komen oude profetieën, die komen tot vervulling. Als we met name denken aan de profetie van Jesaja. Als je ziet in Jesaja 54 hoe dat volk van Israël wordt getekend als die huisvrouw die ook verlaten is. Als we dan zien in Jesaja 62... hoe daar een beeld komt van een bruiloft. Om dat toekomstig herstel van Jeruzalem, die vernieuwde relatie tussen God en zijn volk, te gaan beschrijven. Het herstel van Jeruzalem dat in de profetieën wordt weergegeven met het beeld van een bruiloft. En bij elke bruiloft klonk er dan ook iets in door van de hoop op het herstel van de relatie van God met zijn volk. En Jezus maakt in Kana duidelijk dat hij dat gaat doen. Dit eerste wonder zet de toon. En dit eerste wonder maakt duidelijk wie Jezus is. Hij is gekomen omdat die maaltijd van vreugde door kan gaan. Hij is gekomen omdat die band tussen God en een zondaar zou worden hersteld. En hier wordt iets zichtbaar van Jezus' heerlijkheid. De Messias zal zorgen voor een overvloed aan wijn. Dat wil zeggen, de bruiloft kan doorgaan. Het feest van vreugde. Want daartoe is toch alles onderweg naar dat grote feest. Die vreugdemaaltijd waar Jesaja 25 van spreekt. Van een vette maaltijd van reine wijn. En het eerste wonder mag daar al iets van zichtbaar worden. Inderdaad iets. Want zijn uur is nog niet gekomen. Dus nog niet alles. Dat is pas straks. Aan het einde van zijn verblijf op aarde. Als hij dan zit met zijn discipelen in die bovenzaal in Jeruzalem. En ook dan is het feest. En als hij dan opnieuw met hen aan de tafel zit. Als de Heer Jezus in zijn hand een glas wijn heeft. En hij heft dat glas. En hij dan zegt die woorden die we lezen in Matteüs 27. Drinkt allen eruit. Want dat is mijn bloed. Het bloed van het Nieuwe Testament. Het welk voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. Wijn wordt daarmee het symbool van het bloed dat Jezus op Golgotha's kruis heeft vergoten. Zo zal de heerlijkheid van Christus ten volle geopenbaard worden. Hier in beginsel, maar dan ten volle. Nee, niet in die grote tekenen van pracht en praal, maar wel door kruis, dood en graf heen. Want het is immers zijn glorie, zijn eer, om over de Via Dolorosa de overwinning te behalen. Wat de wereld een schande vindt, het kruis, is voor hem zijn glorie en zijn heerlijkheid. En als die uren komt, zal hij daar hangen aan het vloekhout van het kruis. En zijn bloed zal rijkelijk stromen, zal vloeien vanaf die kruisheuvel. Bloed, overvloedig genoegzaam tot verzoening van de zonde van de ganse wereld. Dan is er zo'n overdaad, dat er tot vandaag toe van gedronken kan worden. Want zo heeft hij alles hersteld. En zo heeft hij ervoor gezorgd dat die verbroken gemeenschap van een zondaarsvolk met de hemelse Vader weer kan worden hersteld. En op die boerenbruiloft in Cana zet Jezus nou de toon. Daar wordt duidelijk welke kant het op gaat. Is alles onderweg naar de volkomenheid van Gods Rijk. Daar, waar Johannes later van heeft mogen zien op het eiland Patmos, dat er ook die bruiloft zal zijn. De bruiloft van het Lam, waar volop, zonder tekort, gegeten en gedronken zal worden. En zo gaat het bij Johannes toch. Van die bruiloft in Cana naar de bruiloft van het Lam. Begint het bij Johannes met een boerenbruiloft. En eindigt het met Johannes in Openbaring 19 met de bruiloft van het Lam. Het feest kan doorgaan. En daar zorgt Jezus voor. Je moet eens opletten wanneer hij dat doet. Vers 1, op de derde dag. Dat is de dag dat hij onthult. Het beginsel der tekenen. Die derde dag, als hij voor het bruidspaar een nieuw begin maakt. Hoort u het al daarin, de derde dag. Dat hij ook opstond uit de doden. En hij zijn heerlijkheid volop onthult. In alle helderheid. En daartoe is toch alles onderweg. Hij is het Lam van God dat de zonde der wereld heeft weggedragen. En hij zorgt voor die overvloed. Op die derde dag een overvloed van wijn. En straks op die derde dag een overvloed van genade. De Heer Jezus maakt daar zichtbaar in Cana. De Messiaanse tijd is aangebroken. En ook die laatste gedachte. Nodigt tot de koninklijke bruiloft. Want hoe wordt er op dit wonder gereageerd? Want uiteindelijk verricht de Heer Jezus het wonder wel met een bepaald doel. We lezen dat toch later ook bij Johannes, in Johannes 20. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn de discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven, omdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods. En opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. In de wonderen maakt de Heere Jezus zich dus kenbaar als de Messias. En elk wonder riep ook om het geloof in de Messias. En hoe verliep dat nou in Kana? We lezen aan het slot van vers 11. En zijn discipelen geloofden in hem. Daarin gaat het dus om die discipelen die zich al bij de Heere Jezus hadden aangesloten. Die hem al volgden op de weg. En als zij dan zien welk wonder Jezus heeft verricht op die bruiloft in Kana, worden zij bevestigd in het geloof. En ze zien in Jezus handelen het bewijs dat hij inderdaad de Christus, de Messias is. Er was bij hen dus al enig geloof. En nu wordt dat versterkt door dat eerste wonder waarin de wijn, waarin het water veranderde in wijn. Het zal die discipelen hebben bemoedigd. Ze zijn pas net op de weg met de Heere Jezus. Veel is nog onbekend en ze weten niet wat hen allemaal zou overkomen. Maar aan het begin van de weg worden ze bemoedigd door dit wonderteken. Maar weet u wat ik zo opmerkelijk vind? Dit staat alleen van de discipelen. We komen heel veel mensen tegen in deze geschiedenis. De dienaren. De hofmeester. De bruidspaar. De broers van de Heere Jezus. Andere gasten van het feest. Allen zijn ze getuigen geweest van dit wonder. Want allen hebben ze gedronken van die nieuwe wijn die beter was dan die oude. Maar alleen van Jezus' discipelen staat, en zijn discipelen geloofden in hem. De anderen blijkbaar niet. De dienaren, ze wisten precies wat er was gebeurd. Ze hadden de opdracht gehoord uit Jezus' mond. Zij zijn getuigen geweest van het wonder. Maar zij doen er niks mee. Dat kan blijkbaar. Wel getuigen geweest van de wonderen die Jezus verricht, maar ondertussen aan hem voorbij levend. En die hofmeester, onder de indruk van het gebeuren, hij wist niet van waar die wijn was. Ongekend dat de beste wijn voor het laatst is bewaard. Toch bracht dit hem niet tot het geloof. Je kan dus een wonder hebben gezien. Je kan dus die tekenen van Christus daarmee geconfronteerd zijn en er toch aan voorbij gaan. Want zo ligt het dus bij al die anderen. Het vlees geworden woord heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Het wonder van water dat wijn werd. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En toch aan hem voorbij geleefd. Dat is toch de klem die in dit gedeelte ligt. Zovelen die in Christus geen heerlijkheid, begeerlijkheid zagen. En dat begon ook al op die bruiloft in Kana. Het is niet alleen dat daar het beginsel der tekenen plaatsvond, dat de Heer Jezus iets van zijn heerlijkheid onthulde, maar dat daar ook zichtbaar werd hoe de mensen op hem reageerden. En u en jij, we weten van zoveel meer wonder die de Heer Jezus heeft verricht. En als wij hem zo ook weer in de evangelie in de komende weken, maanden volgen, dan zien we al zijn wonderwerken die hij onderweg heeft gedaan. kunnen we toch niet vrijblijvend tot ons nemen. De discipelen geloofden in hem. Wat vindt u nou van hem? Want tegenover de Heer Jezus kun je toch niet neutraal blijven? Hebt u hem nou nodig? Of wijst u hem af? Geloof jij in hem als de zaligmaker? Of houd je jezelf op de been en ga je aan hem voorbij? Hier maakt hij al iets van zijn heerlijkheid bekend. En nog veel heerlijker en veel rijker toont hij zich verderop op de weg. Want in die tekenen van kruis en graf onthult hij al zijn glorie. En als het bloed sijpelt uit zijn wonden, schittert daarin toch zijn heerlijkheid. Doe dan toch als die discipelen en erken hem als uw zaligmaker. En zie in hem die van God gezonden verlosser. Want wie in hem heeft leren geloven, met heel zijn hebben en zijn houden, heeft leren vertrouwen op hem. En wie heeft verstaan dat die Christus is gekomen om die band tussen God en een zondaarsvolk weer te gaan herstellen. Ja, die zal eenmaal aanzitten aan die koninklijke bruiloft. En daar zal het altijd feest zijn, waar de wijn, beeld van de vreugde, er in overvloed zal zijn. En daar zal geen tekort meer zijn. De bruiloft moet doorgaan. In Kana. En straks in het hemelse Kanaan. Daar heeft Christus voor gezorgd. Daarvoor moest Christus komen. En zo ligt in dat eerste teken in Kana, in dat eerste wonder, de rest eigenlijk al opgesloten. Zijn heerlijkheid, zijn glorie, komt ons daarin tegemoet. Geloof dan toch in hem, want dan zult u ook delen in de vreugde van de bruiloft van het Lam. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, zo mogen we uw naam danken voor uw woord dat u ons gaf, waarin u ons ook liet zien dat dat eerste teken, dat het al zo sprekend is. Die bruiloft in Kana die door moest gaan, maar dat het sprak dat u bent gekomen, omdat die bruiloft van het lam die vreugdemaaltijd voortgang zou vinden. Doordat u met uw offer die band herstelt tussen een zondaarsvolk en God. Heer, we danken u voor dat woord dat tot ons mocht komen. En we bidden u, wilt u toch in ons hart, net als bij die discipelen, dat geloof werken, opdat wij zo de Heere Jezus Christus mogen erkennen als de van u gezonden Messias, de zaligmaker. Doe toch niet dat we zullen zijn als die bedienden of die hofmeester, die het wonder wel hebben gehoord, maar er verder aan voorbij leven. Maar wilt u toch geven dat wij de Heere Jezus erkennen als Heere en Koning. Ga met ons, aanvaard de dank ook voor de ondersteuning die u schonk. Wilt u ook in de middag weer samenbrengen in uw huis en tussendoor ook de kinderen op de zondagsschool gedenken. Zo wacht het alles op uw zegen en danken wij u voor het goede wat u gaf in de wegneming van al onze zonden, om Christus wil. Amen. We willen gaan zingen uit de 107e psalm, het 16e vers. Laat zulke eer bewijzen aan zeren gunst en macht. 16 van 107. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.